Het Nabije Westen is een zo goed als wekelijkse rubriek in redactietijd, waarin met een niet al te objectieve blik naar volkomen willekeurig gekozen onderwerpen uit de actualiteit gekeken wordt. Een beperkt aantal onderwerpen, maar daarom nog niet per se de belangrijkste. Daarnaast kunnen ook opvallende uitspraken al eens aan bod komen. Disclaimer, de commentaren zijn geen standpunten van de redactie, maar mijn persoonlijke bedenkingen bij de actualiteit of bij bepaalde uitspraken. Het Nabije Westen van 23 juli 2022 speelt zich vandaag grotendeels af in eigen land, het hart van dat Nabije Westen. Maar er valt steeds minder te lachen. Het winterplan, simpel uitgelegd, moet voorkomen dat we in de winter zonder gas of elektriciteit vallen. Een hele rist maatregelen voor de korte en de lange termijn worden genomen om de energietransitie weg van fossiele brandstoffen sneller te laten verlopen. En dat zal niet zonder inspanningen van de bevolking gaan. Premier De Croo daarover, 11 miljoen kleintjes maken één groot. Heeft de premier er al eens bij stilgestaan dat één groot mogelijk die 11 miljoen kleintjes overbodig maakt? Maar het is allicht gemakkelijker om de modale burger hiervoor te laten opdraaien dan bij de grote vermogens, geparkeerd in belastingparadijzen, op zoek te gaan naar de financiële fraude, vooral omdat vooral de liberalen en N-VA niet willen weten van een belasting op grote vermogens, waarvan er bovendien vele deels gerealiseerd zijn dankzij gunstvoorwaarden, subsidies, wettelijk geregelde belastingontwijking, meestal voorbehouden voor de grote vermogens en de multinationals, en allerlei voordelen toegekend door de overheid, maar betaald door de modale belastingbetaler. Na eindeloos palaveren blijkt dat zelfs een minimumpensioen van 1500 euro niet haalbaar is voor iedereen. Dat was einde vorige week al duidelijk. Ondertussen weten we welke voorwaarden eraan verbonden zijn. Voorlopig althans. Ervaring leert immers dat niets hier ook echt schijnt vast te staan. Naast het niet voor iedereen minimumpensioen is de hele pensioenhervorming een maat voor niets geworden. En zelfs die 1500 euro als minimum is al helemaal achterhaald. Een deel van de gepensioneerden hebben dat bedrag door indexaanpassingen of dus door de stijging van de levensduurte inmiddels al bereikt. Optrekken van het minimumpensioen is voor dat deel dus al een gepasseerd station, maar die hebben dan ook niets gewonnen aan die zogenaamde verhoging naar 1500 euro, waarvan nog altijd niet geweten is wanneer die zou moeten bereikt worden. We horen nu begin 2023. Maar gezien de stijging van de levensduurte zouden we het nu al over 1800 euro moeten hebben. Al wordt voor het eerst in de nieuwsbulletins voorzichtig al een bedrag van slechts 1600 euro genoemd. Maar het zijn wel zij die 100.000 euro en veel meer per jaar verdienen die beslissen met hoeveel pensioen de modale werkende mens zal moeten toekomen. Het is een schande. Wat trok de afgelopen week zoal de aandacht? Het pensioendossier, waar we het vorige week en in het voorgaande bericht al over hadden, de luchthaven van Deurne en de hitte. Laten we nu eerst eens kijken naar de luchthaven van Deurne en daarmee zitten we al helemaal in het hart van ons eigen Nabije Westen. Om te weten over welk kaliber van luchthaven het gaat, geeft een passagier uit Dubai een accurate omschrijving. Wat ik van deze luchthaven vind? Ze is wel klein, ja. Ik dacht eerst dat het een bushalte was. Het is een publiek geheim dat velen nogthans niet geweten willen hebben. De uitbating van de luchthaven is een geldverslindende machine, onder meer omdat ze zo klein is en volgens de huidige wetgeving geen uitbreidingsmogelijkheden heeft. En toch, juist omdat ze zo klein is, willen velen die van Deurne uitvertrekken ze behouden, omdat het er zo relaxed is. Lichtelijk in tegenspraak hiermee is dat er nogal wat stemmen opgaan om de luchthaven uit te breiden, wat dus niet mogelijk is. Bovendien, als Deurne een grote luchthaven zou worden, dan worden de reizigers natuurlijk straks met dezelfde hectische toestanden geconfronteerd als op pakweg Zaventem of Schiphol. Commentaren lezen over een mogelijke sluiting is leerrijk. Maar de argumenten die aangevoerd worden, houden meestal geen steek, omdat ze slechts rekening houden met de eigen gemakzucht of ingegeven zijn door onwetendheid over wat mogelijk is. Bijvoorbeeld deze argumenten. Dat het zo gemakkelijk is, dat er geen wachttijden zijn, dat de luchthaven veel verkeer van de weg haalt omdat er geen verplaatsing naar een andere luchthaven nodig is. Dat uitgerekend dat ook nog eens goed zou zijn voor het milieu en de luchtkwaliteit. Iemand opperde zelfs de mogelijkheid om Fort 3 van Borsbeek af te breken om de startbaan te kunnen verlengen. Ook het economisch argument wordt aangevoerd. Het zou werk bieden aan zoveel mensen die dan hun job zouden kwijtgeraken. Als ik een aantal reacties lees, dan is er maar één conclusie. Elk dorp zijn luchthaven. Lekker gemakkelijk, dichtbij, geen zever, je kunt er te voet naartoe en het biedt werk aan twee man en een paardenkop. Maar natuurlijk allemaal wel met verlies. Maar toch, voor ons gemak, waar wacht de overheid eigenlijk op? De aangehaalde argumenten kunnen stuk voor stuk en heel gemakkelijk ontkracht worden. Maar ze worden niet geloofd. Niet omdat ze niet waar zouden zijn, maar omdat ze door de mainstream media worden gemeld en die verspreiden toch maar fake news. Dat weet stilaan toch iedereen. Wat elke individuele burger erover denkt, zijn buikgevoel, zijn visie op zijn werkelijkheid is wat ertoe doet en is wat juist is. Die mening verschilt nogal van de ene burger tot de andere, maar dat is nu net geen probleem. Als je probeert andere overwegingen mee te laten spelen, dan heet het dat dit komt omdat een of andere groene duts de luchthaven weg wil of dat er verkeerde cijfers worden gebruikt. Er zijn dus zelfs mensen die menen dat er een toekomst is voor Deurne, liefst met een fikse uitbreiding, tot zelfs het verdwijnen van Fort 3 van Borsbeek voor het verlengen van de startbaan. Tegenargumenten kunnen hun zekerheid niet ondergraven. Wij, niet zij, zouden slecht geïnformeerd zijn. Ondanks wat is verschenen in de Standaard van 19 april, en we citeren, er wordt al decennia verlies gedraaid, zelfs toen in 2019, het laatste jaar voor corona, er nog 306.000 passagiers langskwamen, een record. En verder, toch blijft het allemaal veel te weinig om alle kosten voor de brandweer, politie, veiligheidsdiensten en douane te dekken. Dat de luchthaven überhaupt nog bestaat, komt alleen omdat Vlaanderen er jaarlijks voor enkele miljoenen subsidies in pompt. Nota van mij, die worden dus door elke belastingbetaler meebetaald, ook door diegenen die nooit gebruik maken van de luchthaven, en dat zijn er heel wat meer dan die er wel gebruik van maken. De conclusie is dat uit een kostenbatenanalyse besteld door de Vlaamse regering blijkt dat een sluiting tientallen miljoenen euro's zal opleveren de komende decennia. Volgens hartstochtelijke verdedigers van de luchthaven van Deurne is dat, zoals we konden verwachten, fake news. Alles wat niet overeenkomt met de eigen zienswijze, met het eigen buikgevoel, is immers niet waar en dus fake. Dit is Fly Away van Lenny Kravitz.
I could fly into the sky, so very high.
Over de hitte zien we gelijkaardige commentaren. Alles vanuit een eigen perceptie, een eigen gevoel en een eigen interpretatie van nochtans niets aan de verbeelding overlatende waarnemingen. Van het verleden weten we niets, of we willen het niet weten, en we geven er sowieso een eigen draai aan. Zo beweerde iemand dat het in 1976 vier maanden aan een stuk heet was met temperaturen boven de 40 graden. Dat zou als grap bedoeld zijn, want hij was in 1976 geboren. Het is hallucinant om te lezen hoe men de huidige hitte inschat om toch maar vooral niet de conclusie onder ogen te moeten zien dat er wel degelijk iets ernstigs met ons klimaat aan de hand is. Het neemt zelfs surrealistische vormen aan. Iemand anders schreef dan weer in de vaste overtuiging dat het de absolute waarheid was. Vroeger, heel vroeger, toen er nog geen mens rondliep of rondreed, waren er meer broeikasgassen in de aardse atmosfeer dan nu. Vulkaanuitbarstingen, methaangas enzovoorts. Juist ja, vroeger, veel vroeger, toen er geen mens rondliep en er meer broeikasgassen in de aardse atmosfeer waren, was de planeet dus gewoon onleefbaar. De kans is dus vrij groot dat er daarom nog geen mensen rondliepen. Het is uiteraard verheugend vast te stellen hoeveel mensen zich experten wanen in de meest uiteenlopende gebieden. Ze switchen probleemloos van autoriteit in virologie naar deskundige in pandemieën, van kenner van een niet bestaande klimaatverandering naar specialist in klimatologie, van ingewijde in de Europese politiek tot absolute kenner van de wereldpolitiek. Geen enkel terrein ontsnapt aan hun alwetende deskundigheid. Jammer genoeg geraakt, ondanks die verbluffende kennis, geen enkel probleem opgelost. Maar dat ligt uiteraard aan de machinaties van de elite, de deep state en aan de mainstream media die alleen maar fake news rondstrooien. We blijven in het hart van het nabije Westen, met name in de stad Antwerpen. Daar gaat het wat mobiliteit, bereikbaarheid, doorstroming, betonvlaktes, aantrekken van autoverkeer en boycotten van een degelijk openbaar vervoer verbazend goed vooruit, of achteruit, naar gelang welke partij je voorkeur wegdraagt. Het gaat zodanig goed dat Koen Kennis, met rechte titel schepen van onder meer immobiliteit voert, en Annick de Ridder, die van schepen voor de haven, ongecontroleerde stadsontwikkeling, ruimtelijke wanorde, verwaarlozing van het patrimonium en van groene longen en groene oases. Over de heraanleg van de kaaien in Antwerpen-Zuid kwamen in de tijd klachten dat het een gigantische steen- en betonvlakte is met nauwelijks groen. Annick de Ridder liet op een bepaald ogenblik weten dat er dubbel zoveel groen zou komen als eerst beloofd. Tja, als er twee bomen voorzien waren, dan is het dubbele daarvan vier bomen. Of dat enig soelaas biedt, is meer dan twijfelachtig. Over het nieuw aangelegde Kievitplein in Antwerpen, omgedoopt tot Mediaplein op last van burgemeester De Wever, heb ik wel eens gezegd dat het met zijn drie bomen midden in een stenen woestenij gelanceerd werd als een nieuwe groene oase. Maar ik moet mijn woorden terugnemen. Ik heb, toen ik in de buurt van het plein kwam, toch wel zes boompjes geteld. En ondertussen heb ik een foto gezien en daar staan er wel 10 op. Boompjes, geen bomen. Eenzaam op een betonnen vlakte. Die 10 boompjes een groene oase noemen of een nieuwe groene long, getuigt toch van een grenzeloze overschatting. We blijven nog even in de stad. De leefbaarheid van de stad is duidelijk geen issue voor dit stadsbestuur. Na de omstreden bouw van de Linstower in de buurt van de Konijnenpijp enkele jaren geleden, de bouwhoogte werd in strijd met de regels aangepast en zonder probleem door het stadsbestuur goedgekeurd, zijn er weer tal van projecten waar de Antwerpenaar geen brood van lust, maar die desondanks door het stadsbestuur worden doorgedrukt. Het ruimtelijk uitvoeringsplan Pelikaanstraat kreeg het fiat van de stad in april. Het maakt de bouw van een 100 meter hoge toren mogelijk met 1629 parkeerplaatsen tussen het Centraal Station en het vlakbijgelegen Stadspark, terwijl de buurt kreunt onder verkeersoverlast en parkeerdruk. Een maand later werd de omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van de site Mariahof in Berchem goedgekeurd. Er komen 3 nieuwe kantoorgebouwen met tot 8 bouwlagen en een ondergrondse parkeergarage voor 291 auto's, ondanks luid protest van de buurt. En vorige vrijdag volgde nog de goedkeuring van de heraanleg van de Street Canyon Langebeeldekestraat, waarvoor niet eens een leefbaarheidsonderzoek gedaan werd en er ook geen noodzakelijke circulatiemaatregelen worden genomen om de volkrijke buurt leefbaar te maken, en er wordt ook geen rekening gehouden met het veelvuldige sluipverkeer. Die goedkeuring kwam er nadat een eerdere vergunning door de Raad van Vergunningsbetwistingen werd geschorst. Dezelfde dag werd ook de aanleg van een sleuf ter hoogte van de Suikerrui in het hart van de oude stad goedgekeurd. Een sleuf die geen enkele rechtgeaarde Antwerpenaar wil. Deze sleuf wordt door Annick de Ridder, schepen van ruimtelijke verrommeling, vergoelijkend verdiepte kaaiweg genoemd. We halen er even Marlies Leenaerts bij, stadsplanner en activist bij actiegroep Recht op Lucht. De aanleg van de sleuf op de kaaien bevordert zogezegd de doorstroming van het autoverkeer en de toegang tot ondergrondse parkeerplaatsen in de stadskern. Maar de lange sleuf tussen woonwijk en kaaien, voor toeristen die conflictvrij moeten kunnen wandelen vanaf het centraal station via de Meer tot aan de Schelde, hypothekeert de vlotte toegang van duizenden buurtbewoners tot hun enige grote publieke ruimte, de kaaien. En de citaat. In plaats van verkeer te weren uit de stad, worden door allerlei projecten en het aanleggen van parkings steeds meer auto's naar de binnenstad gezogen, terwijl luchtvervuiling een groot probleem is voor de volksgezondheid. Citaat. In Antwerpen sterven jaarlijks 412 mensen vroegtijdig aan de gevolgen van blootstelling aan te hoge concentraties fijnstof en 307 mensen ten gevolge van stikstofdioxide. De Wereldgezondheidsorganisatie berekende dat luchtvervuiling België jaarlijks 17 miljard euro kost. En verder, dit is gewoon schuldig verzuim en een doelbewuste keuze voor stadsprojecten die niet alleen op het vlak van verkeersveiligheid, maar ook op het vlak van klimaat en gezondheid jaarlijks honderden levens zullen kosten. Het is eigenlijk moord met voorbedachte raden. Door die verdiepte kaaiweg met nog een ventweg ernaast, waardoor nog meer openbare ruimte wordt ingenomen, wordt volgens Schepen de Ridder het stadscentrum net veiliger en aantrekkelijker voor iedereen, net zoals een paar bomen op een immense betonnen vlakte een groene long is. Als het over immobiliteit gaat, een van de bevoegdheden van Koen Kennis, moet Kennis, met kennis van zaken zoals hij zich op zijn website afficheert, zeker niet onderdoen voor Annick de Ridder als schepen van ruimtelijke verrommeling en ongecontroleerde stadsontwikkeling. Maar hij zou het bijschrift op zijn website beter vervangen door zonder kennis van zaken. We hebben daar in het verleden al staaltjes genoeg van gezien. Het autoverkeer moet zonder restricties absolute voorrang krijgen, met soms zelfs doden tot gevolg. Vandaar dat hij er alles aan doet om het openbaar vervoer stokken in de wielen te steken. Een paar jaar geleden mocht het woord tram in zijn nabijheid zelfs niet uitgesproken worden. Woedeaanvallen waren de onverlaatste deel. Anderzijds mocht ook dit jaar, zoals vorige jaren, tijdens de solde de Kammerstraat afgesloten worden voor auto's van vrijdag 1 juli tot maandag 18 juli. Om de middenstand ter wille te zijn kan dat wel, terwijl het permanent autovrij maken van de Kammerstraat en de omliggende straten een veel adequatere oplossing zou zijn. Kennis is uiteraard ook een grote voorstander van de verdiepte kaaiweg, de sleuf aan de Suikerrui aan het Steen. We willen de oude binnenstad waar mogelijk autoluw maken, zegt hij. Wel, dat zal sneller gaan door geen extra verkeer naar de binnenstad te lokken. Maar dat is bij Koen Kennis en bij uitbreiding bij N-VA nog altijd niet doorgedrongen. Is er beterschap op komst? Als je enkel luistert naar wat er gezegd wordt over weer een nieuw plannetje, zou je haast gaan geloven van wel. Jammer genoeg dekt wat er gezegd wordt meestal de werkelijkheid niet. Gebakken lucht is het. Zou het nu anders zijn met de slimme schakel? Slimme schakels zijn overstapknooppunten die het gemakkelijker moet maken om verschillende vervoersmiddelen te combineren. Er werden 130 van dergelijke punten geselecteerd in het Antwerpse. Voorlopig worden er 13 in Antwerpen ingericht. Het doel is om het comfort van de reiziger te verhogen door deze knooppunten beter in te richten, de verschillende vervoersmiddelen dichter bij elkaar te brengen en ze aan te vullen met extra diensten. Op elk van deze locaties worden de bus- en tramperrons integraal toegankelijk gemaakt. Daarnaast plaatst de stad bewegwijzering, voegt ze laadpunten voor elektrische fietsen toe en breidt ze de fietsvoorzieningen uit. We laten het Koen Kennis zelf uitleggen. Daar waar mensen vroeger amper nadachten over hun verplaatsingen, zien we dat diezelfde mensen ondertussen vertrouwd zijn met het concept van combi-mobiliteit. Combi-immobiliteit zou je beter zeggen. Het slim combineren van verschillende vervoersmiddelen is vaak sneller, handiger, goedkoper om op je bestemming te geraken. De randvoorwaarden zijn natuurlijk dat alle alternatieven makkelijk combineerbaar zijn. Daarom investeren we in de infrastructuur voor slimme schakels. Tot zover kennis. Makkelijk combineerbaar met onbetrouwbaar openbaar vervoer? Laat me niet lachen. En combineerbaar met elektrische steps? Lijkt me zeker niet veiliger. Toch maar even afwachten wat voor rommelte die zogenaamde slimme schakels zullen worden en voor hoeveel overlast die uiteindelijk zullen zorgen. Ik houd alvast mijn hart vast. Als men al veel eerder had ingezet op een degelijk, performant, betrouwbaar openbaar vervoer met een uitgebreid netwerk en een goede doorstroming, dan had men al die labmiddelen niet nodig gehad en het zou de openbare ruimte ten goede komen. De barones trok van leer omdat ze zich onheus, versta niet volgens wat ze volgens haar status zou mogen verwachten, onbeleefd dus, bejegend voelde. Wat was het geval? Ze werd in een boutique in een exclusieve Brusselse winkelstraat door een knappe jonge verkoopster, een persoon van kleur, niet van huis uit Nederlandstalig, aangesproken met "Kan ik jou helpen?" Ze neemt het de verkoopster niet kwalijk, want ze behoort al dus door naar tot het toenemende aantal immigranten van de tweede of latere generatie die Nederlands leren. Wiens schuld is het dan wel? We citeren mevrouw de barones. En dan vind ik het om te huilen dat deze knappe verkoopster blijkbaar het zoveelste slachtoffer is van Vlaamse fundamentalisten die de U-vorm en bij uitbreiding elementaire hoffelijkheid willen bannen. Ik wil haar niet in verlegenheid brengen door te vragen of ze een Franstalige klant met tu zou aanspreken. Het is niet haar schuld dat nu zoveel Nederlandstaligen of inwoners van dit land die Nederlands leren ingepompt krijgen dat wij Vlamingen zo democratisch zijn dat we alleen nog jijen en jouwen. Tot zover dit citaat. Ze ergert zich aan lieden die ze van haar nog pluim kent, maar die haar plomp verloren tutoyeren. De schuldige is volgens haar een occulte macht in Vlaanderen, een machtige kliek waarin ook grote bedrijven als Proximus, Engie en God weet het zelfs de KBC het spel meespelen. Zij benijdt de Franstalige klanten die recht hebben op woe. Het is God geklaagd, zegt ze, dat men nu een soort smeekbede tot die bedrijven en instanties moet richten om Nederlandstalige Belgen even hoffelijk te bejegenen als Franstalige. En ze vraagt zich af of zij de enige is die zich daar blauw aan ergert. Alleen zal ze wellicht niet zijn, maar dat er een grote groep is die er zich aan ergert, betwijfel ik, waardoor haar roep om een tegenbeweging op gang te brengen allicht op een koude steen zal vallen. En of er geen belangrijkere dingen zijn om u druk over te maken. Tussen alle beslommeringen en discussies over pensioen- en belastinghervormingen door, vinden de politici nog altijd tijd genoeg om te ruzien over wie nu eigenlijk de herfstbooster tegen corona moet gaan betalen. Het gaat over een bedrag van 700 miljoen euro en welke verdeelsleutel tussen federale overheid en regio's men moet toepassen. Voor de eerste vaccinatiecampagne, kostprijs 774 miljoen euro, was er een overeenkomst. De eerste boostercampagne kostte 527 miljoen euro en de regio's en de federale overheid zijn er na een half jaar nog niet uit wie dat zal betalen en volgens welke sleutel. Een nieuwe campagne komt eraan. Kostprijs nog niet bekend. De regio's Vlaanderen op kop vinden dat wie bepaalt ook betaalt. De federale overheid houdt het erop dat vaccineren preventieve gezondheidszorg is waarvan de bevoegdheid bij de regio's ligt en dat dus de meeste kosten door de regio's dienen betaald te worden. Bovendien heeft Vlaanderen ook nog altijd een factuur van ruim 450 miljoen euro aan de federale overheid liggen, een gevolg van een afrekening gemaakt bij de zesde staatshervorming. Dit alles is een gevolg van de heilloze overheveling naar de regio's van allerlei bevoegdheden die beter federaal of beter nog nationaal waren gebleven. Het zou ons land niet alleen aanzienlijke kosten, maar ook veel tijd hebben bespaard, tijd en geld die men had kunnen gebruiken om zich met meer fundamentele dingen bezig te houden. En dan was er ook nog dit, dat inkomensonafhankelijke subsidiestromen. Premies voor zonnepanelen, warmtepompen, thuisbatterijen bijna niet terechtkomen bij de mensen die ze het hardste nodig hebben, maar bij de allerrijksten, is misschien niet bij iedereen bekend, maar het is wel zo. Omdat die rijksten ook nog eens 70% meer stroom verbruiken dan het armste deel, levert de btw-verlaging op gas en elektriciteit ook nog eens het meeste op voor de rijksten. En dat blijkt overduidelijk uit een studie van de denktank Minerva. Om de prijzen van elektriciteit te verlagen is zo'n btw-verlaging dus niet doelmatig. Een beter voorstel komt er niet direct van de denktank. Maar ik vind het onbegrijpelijk dat men de btw van 6% niet toepast op een nader te bepalen noodzakelijk verbruik naar gelang iemands gezinssituatie en alles wat boven dat verbruik zit belast met 21% btw. Veel te moeilijk, zeggen sommigen. Qua ingewikkeldheid tegenover alle uitzonderingen die er zijn in de btw-regimes, belastingaftrekken, subsidies en dergelijke meer, zal het uitwerken van dergelijke regels nochtans een fluitje van een cent zijn. Sinds vrijdag 8 juni kunnen mensen die verwarmen met stookolie een tegemoetkoming, een cheque van €225, aanvragen. Die moet schriftelijk of online aangevraagd worden. Online moet men zich dan digitaal kunnen identificeren met een elektronische identiteitskaart of met de app It's Me via smartphone. Je moet daarvoor nogal wat inlichtingen verstrekken, voor digibeten al zeker geen sinecure. En de bureaucratische regeltjes maken het gebruik van de formulieren niet eenvoudig. Daarbij verschilt het te gebruiken formulier ook nog eens volgens het type woning dat u bewoont, een individuele woning of één in gemeenschappelijke eigendom. En dus vreest het steunpunt tot bestrijding van armoede terecht dat de aanvraag te ingewikkeld is en dat de premie dus niet bij de belangrijkste doelgroep terecht zal komen. En dan zijn er ook nog de onderhandelingen met Engie Electrabel over het langer openhouden van twee kerncentrales. Ondanks de oorspronkelijke krachtige afwijzing van een voorstel van de multinational dat inhield dat de overheid mede-eigenaar zou worden van de centrales en daardoor dus mee zou moeten opdraaien voor de behandeling en berging van het nucleair afval dat nog zou geproduceerd worden, maakt vicepremier Georges Gilquinet van Ecolo nu toch een opening naar dat scenario. Bovendien wil Engie Electrabel dat de 41 miljard die nu voorzien is voor de ontmanteling van de centrales en de berging van het nucleaire afval op dat bedrag bevroren blijft. Terwijl we er gerust kunnen van uitgaan dat dat bedrag straks lang niet zal volstaan. Voor de meerkost zal straks dan ook de staat, zeg maar alweer de belastingbetaler, kunnen opdraaien. We kunnen nu al voorspellen dat de regering overstag zal gaan voor de eisen van Engie Electrabel. Of met andere woorden, dat de staat zich voor de zoveelste keer zal laten rollen. Er is ook een voorstel tot belastinghervorming gelanceerd. Minister van Financiën Van Petegem wil een lastenverlaging op arbeid van €10 miljard. Klinkt goed, maar daar moet wel een en ander tegenover staan. Of die lastenverlaging realistisch is en of die ook goed is voor de arbeidende bevolking, is nog maar de vraag. Laten we het eufemistisch gezien zien als een allereerste aanzet tot discussie over ons belastingstelsel en zijn vele koterijen. Daar zal na het parlementaire reces allicht nog een aardig woordje over gesproken worden. Daar komen we dan ook uitgebreid op terug. We eindigen iets verder van het nabije Westen, namelijk in Rusland. Dat er toch weer gas stroomt door de Nord Stream pijpleiding was niet direct verwacht. Al gaat het, al naar gelang de bron, om slechts 30% of 40% van de normale hoeveelheid. Verwacht wordt dat einde juli echter nieuwe problemen zullen opduiken. Een volledige stop van Russisch aardgas wordt niet uitgesloten. Maar er is nog iets anders. In Rusland is een wetswijziging in de maak die openlijk spreken en schrijven over homoseksualiteit verbiedt. Dat gaat nog verder dan de in 2013 ingevoerde omstreden homopropagandawet, waardoor het al verboden was om niet-traditionele seksuele relaties te promoten aan minderjarigen. Door het vertrek van Rusland uit de Raad van Europa zijn er geen hindernissen meer om een algeheel verbod op het aanmoedigen van niet-traditionele waarden door te voeren. Ook elders in Europa, naast de usual suspects als Hongarije en Polen, onder meer in Italië, gaan de stemmen op om de zogenaamde LGBTQI-lobby te stoppen. Hopelijk is dit een wake-up call voor iedereen die de verworven vrijheden wil beschermen. En dit was het nabije Westen van 23 juli 2022. Tot volgende week. Somebody that I used to know, good here.
felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember.
Screw.